Goedemorgen, Moziek. Ik wil eerst even weten, zijn we oké? Want inderdaad, wij hebben jullie in 010 beroofd van Jannica. Maar ik heb er geen spijt van. Nee. Jannica, ik weet niet of je kijkt. Ik heb er geen spijt van. Nee. Dus vergeef ons en vergeef haar. En bedenk maar, dat je uiteindelijk is er niemand die de lokroep van 010 kan weerstaan. Want nergens hebben ze zulke mooie kruispunten, verkeerslichten en rotondes als in... En dan is het bedoeld dat jullie zeggen Rotterdam. Nergens hebben ze zulke mooie kruispunten, rotondes en stoplichten als in... Amen. Serious business now. Want het is vakantietijd en dat is heel serieus. Want in vakantietijd moeten wij heel nodig ontspannen. En dat zegt iets over hoe wij ons leven leven. In ieder geval de meeste van ons. En hoe onze samenleving in elkaar zit. En wat is dat moeilijk om te ontspannen. Soms lukt het je niet eens op vakantie. Maar als het je dan op vakantie lukt. En je gaat weer terug. Of je gaat in ieder geval weer aan het werk. Dan kom je zo heel snel weer in die molen. In die rat race terecht. En hoe doe je dat nou? Hoe kun je nou echt ontspannen? Nou, mijn vrouw en ik. Wij nemen ons dat elke keer weer voor. Als we een weekend weggaan of als we op vakantie zijn, dan zeggen we, ja, we gaan dit beter doen. En wat we nu, hoe we dit nu doen, hoe we dit nu voelen, dat houden we vast. Als we straks thuis zijn, dan houden we die tijd ook vast. Dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. En soms lukt dat. En soms ook helemaal niet. En als ik wat langer terugkijk over een periode van verschillende jaren, dan maken we wel stappen. Maar man, het is echt ingewikkeld. Ik vind het echt lastig om gewoon in onze samenleving je rust te pakken en te leven vanuit de rust. Nou, wat mij helpt is een boek als Prediker. Wie kent het? Bijbelboek Prediker. Ik zie niet zo heel veel handen. Dat is mooi. Daar heb ik wat te doen vanmorgen. Van degenen die het kennen, vind je het een somber boek? Weet je? Vind je het een hoopvol boek? Hebben jullie het überhaupt gelezen? Even... Ja? Oké, nou, ik denk dat je allebei een beetje gelijk hebt. Want dat zit er gewoon allemaal in. Ik vind het een heerlijk boek. Ik lees het een keer of 3, 4 per jaar al meer dan 30 jaar. En ik vind het echt fantastisch. Thema is vanmorgen geniet met God. Nou, waarom vind ik Prediker nou zo fantastisch? Dat ga je straks horen. Maar één ding, even gewoon 2 willekeurige voorbeeldjes. Waarom ik het zo'n leuk boek vind. Prediker 5, vers 7. Zijn er ambtenaren in de zaal? Ja. Oké, dit is niet persoonlijk. Wanneer je ziet dat in het land de armen worden onderdrukt en het recht en de rechtvaardigheid worden geschonden, wees dan niet verbaasd. Want een hoge ambtenaar wordt door een hogere beschermd en zij beide weer door ambtenaren die nog hoger zijn. Nou, dat gebeurt natuurlijk niet in Nederland. Maar het is wel mooi, dat is een boek wat misschien wel 3000 jaar oud is. Ja, er is niks nieuws onder de zon. In hoeveel landen gebeurt dit niet? Of deze, dat is een van mijn persoonlijke favorieten. 7 vers 10. Moet je horen. En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt. Die heb ik heel vaak tegen mijn vader gezegd vroeger. Vond hij niet leuk? Ik vond hem onwijs leuk. Zei, pa, het is geen wijsheid als je zegt dat het vroeger beter was. Maar goed, viel niet in goede aarde. Maar het is wel zo. Ook dat is weer zo oud als de weg naar Rome. Nou, even 2 voorbeelden. Wij gaan nu lezen uit hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 12. Ik vestig daar mijn aandacht en dat zegt iemand die al heel wat jaren op heeft zitten en die terugkijkt op zijn leven, die van alles overdacht heeft, filosofisch ook wel. En ik heb het onderzocht, zegt hij. Wat de wijze en rechtvaardigen tot stand brengen, is in de hand van God. Ook hun liefde, ook hun haat. Geen mens kan in de toekomst zien. Nou, dat is nog niet zo schokkend allemaal. Hij weet alleen dat ieder mens hetzelfde lot wacht. En daar wordt hij een beetje somber. Ben je een rechtvaardige of een zondaar? Ben je goed en rein of onrein? Offer je wel of offer je niet? Ben je goed of ben je zondig? Durf je makkelijk een eed te zweren? Of ben je bang een eed te zweren? Alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat de mensen doen onder de zon. En hoe triest ook dat hun hart hun leven lang vol kwaad en dwaasheid is. En dat hun leven eindigt bij de doden. Voor wie nog leven mag, is er nog hoop. Beter een levende hond dan een dode leeuw. Ik denk dat er weinig mensen zijn die dit als tegeltje thuis hebben hangen. Maar wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven. Maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten. Hun licht en hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging allang verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt onder de zon. Nou, is dat een lekker vrolijk boek of niet? Dit is echt augustus zomerkost, toch? Nou, het wordt mooier, let op. Komt-ie, mijn favoriet. Dus, eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven die God je heeft gegeven. Want het bestaan is leeg en vluchtig. En je zwoegt en zwoegt onder de zon. Dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je hand te doen vindt. Doe op het volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. En daar ben je altijd naar op weg. Nee, ik heb onder de zon gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint en een sterke held de oorlog. Dat hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft en hij die inzicht heeft de rijkdom. Ik heb gezien dat niet altijd hij die bekwaam is het respect krijgt. Nee, ze zijn alle afhankelijk van tijd en toeval. Want nooit weet een mens wanneer zijn tijd gekomen is. Zoals de vissen verraderlijk worden gevangen door een fuik en de vogels door de val, zo wordt de mens verrast door de verraderlijke tijd, wanneer die als een klap net op hem valt. Nou, prediker. Dat is wel uitdagend, toch? Geniet met God. Ik heb me een klein beetje verdiept in nummers, raps en nummers die op dit moment heel populair zijn en die specifiek gaan over de dood of over angst voor de dood. Ik kende ze eigenlijk niet, eerlijk gezegd, dus ik moet ook even spieken. Maar ik kreeg me daar een waslijst van nummers om uit te kiezen. Niet normaal. En er waren er een paar die me opvielen. Bijvoorbeeld deze, misschien ken je ze, ik niet. The Opposites, Feestje op mijn graf. Je zult het maar als titel van je nummer kiezen. Of rapper Lijpen in het nummer 8 minuten. Dit zijn mensen die erop losfeesten. Ik zeg dit niet veroordelend, maar het is gewoon, ik geef gewoon weer waar ze zelf over zingen. Die erop losfeesten en die eigenlijk, ik zal het een beetje netjes houden, ik ga het niet voordoen, die een middelvinger opsteken naar de dood. Dat zeggen ze ook. Wij feesten er gewoon doorheen, alsof er geen dood is. En als ik dood ga, nou dans dan maar op mijn graf. Dat is een manier om ermee om te gaan. Ik denk dat dat best vaak, misschien niet met deze grote woorden, maar dat dat best vaak in onze cultuur gebeurt. Dat we de dood overschreeuwen of helemaal doodzwijgen. Vergeef me de flauwe woordspeling. Maar wat ook kan, en dat zie je bij Antoon en bij Vrouwkje, is dat ze er heel serieus over zingen. En laten merken van, hé, maar ik ben eigenlijk echt gewoon hartstikke bang. Ik ben hartstikke bang om dood te gaan. Want ik weet niet wat er dan gebeurt. Ik weet niet of er wat is. En ik wil ook gewoon blijven leven. Ik denk dat dit niet alleen maar iets is van artiesten. Want ik denk, als je in de kunst- en cultuursector kijkt, dan is dat altijd een afspiegeling van wat er op dat moment leeft in de maatschappij. Bijna altijd. Ik denk dat dit iets is, in welke mate ook, dat ons allemaal bezighoudt. Ook als je christen bent trouwens. We sporten obsessief. Ik denk dat het strakke lichaam een soort nieuwe religie is geworden. Ik ben zelf een beginnend gelovige daarin. Kun je zien als je naar mijn buik kijkt. Maar weet je, je kunt daar heel obsessief mee bezig zijn. Want ik moet strak blijven. En daar zit ook wel iets in van het verval niet kunnen accepteren. Ander voorbeeldje. Stamceltherapie, dat ken je misschien van mensen die ernstig ziek zijn. Nou, er is nu een experiment, dat willen ze gaan inzetten, of misschien gebeurt dat zelfs al, dat als het ware jouw biologische klok 10, 15 jaar wordt teruggezet. In de hoop dat in die 10, 15 jaar er dan iets gevonden wordt, op een ander vlak, waardoor je misschien wel 150 of 200 kan worden. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, met sommige muziek die ik dan van de week hoorde, dacht ik, ik weet niet of ik wel 200 wil worden als ik daar dan nog steeds naar moet luisteren. Maar dat is een kwestie van smaak, denk ik. Hè? Toch? Dus dat prediker zo over die dood bezig is, hè, dat heb ik dan even in dit hoofdstuk, maar hij doet het ook in andere hoofdstukken. Ja, ook daarin is er niks nieuws onder de zon. Dat is ook een uitspraak van prediker trouwens. Er is niks nieuws onder de zon. Nou, waarom nou het thema genieten met God? Eerst even iets van achtergrond van dit boek. Het boek Prediker behoort tot de wijsheidsliteratuur in de Bijbel, waar ook het boek Job bij hoort, Spreuken en een aantal psalmen. En in die wijsheidsliteratuur heb je eigenlijk grofweg twee stromingen. Je hebt een stroming A die zegt, God heeft alles gemaakt. Hij heeft wetmatigheden ingesteld, hij heeft zijn woord gegeven, hij heeft geboden gegeven. En als je nou maar gewoon doet wat God zegt, als je leeft volgens zijn geboden, dan zegent God je. En je bent of goed, of je bent fout. Nou, dat is lekker makkelijk, dat is stroming A. Vind je vooral in het boek Spreuken. Stroming B die zegt, nou, tuurlijk, God heeft alles geschapen en er zijn wetmatigheden en hij heeft zijn woord gegeven en hij wil je ook zeker zegenen. Maar het is niet altijd de snelste loper die de wedstrijd wint. Het is niet altijd degene die het wijst is die het meest respect krijgt. Dus Prediker is meer beschouwend, filosofisch, alles overdenkend. Kijken naar het hele leven, kijken naar de gebrokenheid en zeggen ja, er is die wet van God, er is die wetmatigheid, maar er is ook gebrokenheid. Nou, wat kun je daar alvast uithalen? Dat je dus nooit zomaar een tekst ergens uit moet plukken uit bijvoorbeeld het boek Spreuken en zeggen, ja, zo is het. Want dan moet je ook Prediker ernaast leggen. Dan moet je dus naar de context kijken, naar de betekenis in samenhang met de hele Bijbel. Dat is best uitdagend, geef ik toe. Maar dat is altijd beter dan zomaar iets eruit pakken en denken, ja, zo is het. Nou, Prediker is eerst en vooral een boek voor jonge mensen. Wat dat betreft komt het net slecht uit dat er nu een Waycamp is. Maar jullie gaan ze natuurlijk vast allemaal vertellen dat ze deze preek gaan terugkijken. Want het is een aanmoediging om te genieten. Een aanmoediging aan jonge mensen om volop te genieten van het leven dat God je geeft. Nou, hoe mooi is dat? Dan zijn er spreuken, en die kom je ook in Prediker tegen, en die heten mashaals. En een mashaal is eigenlijk, ja, wij zouden zeggen een gezegde of een spreekwoord. En een mashaal heeft een aantal kenmerken. Vind je ook terug bij Jezus in de gelijkenissen en in zijn uitspraken. Een mashaal is eigenlijk altijd zwaar overdreven. Het trekt alles scheef. Er is alleen maar zwart en wit en er zit niks tussenin. Er is geen nuance. Een mashaal wil je prikkelen en die wil je aan denken zetten. Net zoals bijvoorbeeld een uitspraak van Jezus. Als je oogje tot zonde verleidt, nou, trek het eruit en gooi het van je weg. Dat bedoelt hij niet letterlijk. Ja, pas op. Don't try this at home. Maar het zijn wel uitspraken. Het is eigenlijk een mashaal die denkt, zo, goeiedag. Daar moet ik dus wat mee. Als dit zo gevaarlijk is, dat oog van mij, dan moet ik daarover na gaan denken. Hoe kan ik mijn ogen beschermen? Nou, dat is de bedoeling van een mashaal. Hij wil je prikkelen. Hij wil je aan het denken zetten. Vandaar dat er in een mashaal niet zo heel veel ruimte is voor nuancering. Hij wil je raken en hij wil haken. Ik vind het leuk om je even één voorbeeld te geven van twee mashaals die in hetzelfde boek Prediker staan en die elkaar lijken tegen te spreken. Prediker 9, vers 8 en 9 zegt, geniet elke dag. Nou, dat is vrij duidelijk, toch? Als je hem zo eruit plukt. Maar Prediker 7, vers 24 zegt, het is beter in een huis van rouw te zijn dan in een huis van feestvreugde. Het is beter om droevig te zijn dan vrolijk. Hoe match je dat nou met elkaar? Als je wel eens in een huis van rouw bent geweest, en ik hoop dat je er zo min mogelijk hoeft te komen, dan weet je dat dat iets met jou doet. Je gaat denken aan je eigen verdriet. Maar je gaat ook denken aan je eigen leven. Hey, hoe leef ik eigenlijk mijn leven? Je hoort toespraken over degene die daar in die kist ligt. En je denkt, hey, wat zouden ze over mij zeggen als ik daar lig? Je gaat reflecteren op je leven. Je gaat nadenken over de eindigheid. Of als je gelooft dat het niet eindigt, over wat dan daarna komt. Dus een begrafenis of crematie doet iets met je. In een huis van rouw zijn doet iets met je. Je gaat nadenken. En ik geloof dat deze twee teksten elkaar niet tegenspreken. Want juist als je af en toe in een huis van rouw bent, als je leert om te reflecteren, dan kun je ook genieten van elke dag. Dan kun je genieten van wat er is en van wat er wel is. Nou, opnieuw een voorbeeld. Niet tegen elkaar uitspelen, maar in de context gebruiken. Goed. Zijn we ready om te genieten met God? Ja? Ik geloof je nog niet, maakt niet uit. Ik ga je een paar tips meegeven. 1. Genieten is een geschenk van God. 17 keer in dit Bijbelboek, nergens in de Bijbel, zo vaak als in dit Bijbelboek, worden we aangespoord om te genieten. En geeft God dat als een geschenk aan ons. Nou, hoe mooi is dat? Ik geloof niet dat er een heel speciale symboliek zit in 17, maar het is wel veel. Dus ondanks die sombere verzen die we net hadden, is de aansporing door het hele boek heen: geniet van het leven dat God je geeft. En doe dat royaal. Nou, royaal betekent dat het koninklijk is en dat het vrijgevig is. Het is niet een beetje. En het is niet zo dat God naar jou kijkt en zegt: hey, ik heb gezien dat jij van de week genoten hebt. Ik zal het voor nu door de vingers zien, maar laat het niet weer gebeuren. Want je moet hard werken. Je moet in het zweet van jouw aanschijn werken. Denk erom, Genesis 3. Je mag niet genieten. Dat zegt God nergens. Echt niet. Dat is een misvatting. God is royaal. En genieten is een royaal geschenk van God. Zonder maat. Mateloos. Dan gaat het nog één stapje verder. Hoofdstuk 9, vers 10. Het is zelfs loon op je werk. Nou, als je komt uit de traditie waar ik uit kom, dan vind je dat denk ik moeilijk om te zeggen. Want wat zeg je daarmee? Als ik dan nu aan het genieten ben, dan zeg ik: dat heb ik verdiend. Want daar heb ik voor gewerkt. Het is mijn loon, ik mag nu genieten. Dat vind ik nog steeds lastig. Ik geniet wel, maar ik vind het nog steeds lastig om dat te zeggen. Maar dat is wel wat hier staat. Het is loon op je werk als je kunt en mag genieten. Woord van God, hè? Als je dat gelooft. Ik geloof het. Je mag genieten. Nou, je ziet door Prediker heen dat het ook... Het sluit niet uit dat je onderneemt en dat je hard werkt. Hij roept ons ook op om eerlijk te werken, om hard te werken. Doe wat je hand vindt om te doen. Doe het betrouwbaar. Wees een betrouwbare werknemer. Wees een goede, royale, betrouwbare werkgever. En geniet. Hou die balans vast. Geniet. 2. Genieten. Echt genieten kan alleen in relatie met de gever van het geschenk, met God. Dat is een hele oude geloofsbelijdenis, de Westminster Shorter Catechism. Zegt die maar eens heel snel achter elkaar, uit de 17e of 18e eeuw. En waar begint die mee? Man's chief end is to worship God, to glorify God and to enjoy him forever. Het voornaamste doel van de mens is om God eeuwig te aanbidden, te verheerlijken en eeuwig van hem te genieten. Daar begint de geloofsbelijdenis mee. Ik ga daar helemaal op aan. God heeft mij, God heeft jou geschapen om hem te aanbidden en om eeuwig van hem te genieten. Dan moet je hem leren kennen, want anders denk je, ja, hoe kan ik nou van God genieten? Ik kan in hem geloven, hij kan me redden van mijn zonde. Maar van God genieten? Ja, eeuwig. Dat is lang hoor. Je gaat eeuwig van God genieten. Dat is wat God belooft. Weet je, God is liefde. En ik stel me zo voor dat... Nou, ik stel me niet zo voor. Dat is gewoon de lijn van de Bijbel. Dat is waarom hij ons gemaakt heeft. God die in zichzelf volkomen is, volmaakt is. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest in een volmaakte dans, heeft iemand het ooit genoemd, heeft aan zichzelf genoeg. En toch heeft hij zoveel liefde in zich. Hij moest ons wel scheppen. Hij moest ons wel tot leven roepen, omdat hij die liefde kwijt wil. Hij wil het geven als een geschenk aan jou en mij. Dat is wie God is. Genieten is niet een beetje. Genieten is het wezen van God. En het mooie is, het is wederzijds. God zegt niet: jullie mogen mij aanbidden en that's it. En jullie mag ook nog van me genieten. Nee, God zegt ook: ik geniet van jou. Opnieuw. Ik vind het soms lastig om dat te geloven, dat God naar mij kijkt en hij weet alles van me. En toch zegt: Is, ik geniet van je. Zoals we net lazen, God ziet alles wat je doet al lang met welgevallen aan. Heel even gewoon waar je nu zit. Durf je dat te zeggen? Dat God nu zo naar jou kijkt en zegt: ik geniet van jou. Ik zie je zitten, ik geniet van jou. Ik zie je leven en ik kijk er al lang met veel plezier naar. Oké, er zijn wat dingen die ik heel graag anders wil, maar daar gaan we aan werken. Maar ik geniet van je. Je bent mijn schepsel. Ik heb je gemaakt. Ik heb je gewild. Je bent geliefd. Je bent mijn kind. Je bent mijn zoon. Je bent mijn dochter. Dat is het wezen van God. Dat is the very being of God. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Anders ga ik zoeken naar 10 synoniemen. Maar dit is wie God is. En die liefde, die wil hij kwijt. Hij kan niet anders. Hij geniet van jou. En hij gunt het zo dat jij geniet van hem. En weet je, dat is anders genieten dan losgaan. Losgaan is wat 1 Korinthe 15, die had ik ook uitgezocht, wat 1 Korinthe 15 vers 32 zegt. Als je namelijk niet gelooft dat er een leven na de dood is, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je zegt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Dan kan ik me echt heel goed voorstellen dat je zegt, let's party. Dit is YOLO, dit is FOMO, dit is life to the max in een 2,000-3,000 jaar oud jasje. Maar morgen sterven we. Dus vandaag gaan we alles uit het leven slepen wat erin is. Ik kan me dat voorstellen. Sterker, ik ken dat leven. Van binnenuit. En daar ben ik niet trots op. Het is het leven dat ik geleefd heb een aantal jaren lang. Ondanks mijn liefdevolle christelijke opvoeding. En als het niet was voor het ingrijpen van God, nu al bijna, wat is het, 40 jaar geleden, had ik hier niet gestaan. Ik ken de kater, letterlijk, van de alcohol. Maar ook de kater van de volgende ochtend, de volgende dag, maar ook soms op het feest zelf al, tijdens het stappen, dat ik dacht, wat ben ik aan het doen? Wat brengt me dit? Ergens diep van binnen wist ik, dit is geen leven. Het helpt me alleen maar down the drain. Ik ga alleen maar steeds verder weg. Ik word steeds neerslachtiger en steeds hulpelozer, uitzichtlozer. En het was echt alle eer aan God, alleen maar aan zijn ingrepen te danken, dat hij me iets anders liet zien. Weet je, dit genieten, het genieten met God is zo anders. Is zo niet te beschrijven anders. Gun ik je echt. Ik gun het iedereen om zo te genieten van God. Alleen een relatie met de Gever kun je zo genieten. Dat is ook waarom Prediker een waarschuwing geeft op verschillende plekken in dit boek. Met name aan jonge mensen. Van, hey, denk erom. Er komt een dag, dan moet je ook verantwoording afleggen aan God. En dat zegt hij niet om je bang te maken, maar juist om je verantwoordelijkheidsgevoel te geven. Van, hey, je mag volop genieten van alles wat ik je geef, maar doe het wel in relatie met mij. Betrek mij in je leven. Betrek mij in je keuzes. Want ik gun je om echt te genieten. Nou, dat oordeel, ja, dat kan natuurlijk heel zwaar klinken. En ik ga er niet een aparte preek aan wijden nu, maar heel kort. Mij helpt het om te denken, het is goed dat er een oordeel komt. Het is goed dat er rechtspraak komt door God. Waarom? Omdat er heel veel onrecht is in deze wereld. En God is een God van recht. Amen. God is een God van recht. En wat is er veel onrecht in deze wereld? En misschien leid je er zelf al onder op dit moment. Dat niet hersteld wordt. Waar geen recht wordt gedaan aan jou of aan de situatie. En dan helpt het mij om te denken, er is een God die rechtvaardig oordeelt. Hoe die dat doet, ik heb geen idee. Is ook aan hem, niet aan mij. Maar het helpt me om dit te beseffen. Er is een God die recht spreekt. Over al die ellende die er nu is. Het is tevens een bewijs dat Prediker wel degelijk geloofde in een leven na de dood. Waarom zou er anders een hemelse rechtszaak zijn als we sterven? Als het op zou houden, zou het volmaakt zinloos zijn, toch? En hij heeft het ook over de geest die terugkeert naar God. Dus waarom heeft hij het dan zoveel over het leven nu? Omdat dit het leven is wat je nu hebt. En hier gaat het om. En hier maak je ook de keuzes voor de eeuwigheid. Hier maak je echt de keuzes voor de eeuwigheid. Genieten is een geschenk van God. En het is loon op je werk. Genieten doe je alleen in relatie met de gever van het geschenk. En nou komt er een hele gekke. Genieten is een opdracht van God. Dat is daar. Filippenzen 4 vers 4. Wees altijd verheugd. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Waarom? God kent ons. Hij weet dat we heel erg in ons eigen wereldje kunnen zitten en vergeten om te genieten van God. En te genieten met God. Omdat we vergeten waar het echt om draait. En dan zijn we met allerlei dingen bezig die in zichzelf niet eens slecht zijn, maar die ons afleiden van hem. En God zegt, richt je op mij. Het is een opdracht, het is een aansporing. Richt je op mij en geniet van mij. Wees altijd verheugd. Niet omdat je een waardeloos leven hebt, wat sommigen misschien zo zullen ervaren, maar omdat je het in God zoekt. Omdat je je vreugde in God zoekt. Dat eert God als je dat doet en het helpt jou. Je gaat je afhankelijkheid zien van God. Dat je alles aan hem te danken hebt en alles van hem afhankelijk bent. Dat is een wisselwerking. En dat maakt dat je meer gaat genieten. 4. Het is een way of life. En ik vind dat heel mooi dat God niet zegt, ik wil dat je dat vandaag volmaakt beheerst. God zegt, ga maar gewoon op weg. Ga maar leren om wat het is om te genieten van mij en met mij. En ga het maar stap voor stap doen. En ik help je wel. Elke keer als het mislukt, ik help je. Ik til je weer op. Ik richt je weer op. Ik laat het je zien in kleine stappen. En Gods geest die in ons woont, die in ons wil wonen, die wil ons dat leren. Heel graag zelfs. Weet je, prediker die zegt, je kunt nooit weten hoe lang je leeft. En dat is een verbluffend wijs inzicht. Dat weten we namelijk niet. En daarom zegt hij, geniet. Ik kom best wel mensen tegen die denken, als ik straks met pensioen ben, als ik mijn zaak verkocht heb, als ik maar eenmaal van die rotbaan af ben, als mijn kinderen volwassen zijn en de deur uit zijn, als dan ga ik genieten. Maar je weet helemaal niet of het daar nog kan. Je weet niet hoe je gezondheid zal zijn. Je weet niet of je nog leeft. Je weet niet of je na je pensioen met een camper door Europa kunt trekken. En ik gun het je, hè? Geen misverstand daarover. Ik zie mensen met een camper nu. Ik gun het je echt. Het is geen... Nee. Ik gun het je. Weet je, geniet nu. Als je nu geniet, kun je het straks ook als je met pensioen gaat. Als je nu geniet, kun je het ook als je je zaak verkocht hebt. Als je nu geniet, kun je het ook terwijl je een baan hebt dat je denkt, oh help, verlos mij van deze baan. Geniet vandaag met God. Ik probeer een les te leren van de Benedictijnse monniken. Die hebben van die ritmes, dat hebben monniken in kloosters. En een van die ritmes van die leefregels is, begin met je werk. Vind ik vaak lastig. Mijn hoofd, mijn gedachten gaan alle kanten op. En voordat ik echt gefocust ben, wil er wel eens wat tijd overheen gaan. Maar als ik bezig ben, dan stop ik niet. Ken je dat? Dan gaat die diesel, die blijft gaan. En dan wil ik eigenlijk mijn werk afmaken. Maar als je in de kerk werkt, en dat zal voor heel veel andere banen ook gelden, dan is je werk afmaken, dat is zo'n stok die voor je hangt, met een worst aan het einde aan een touwtje. En hoe hard je ook loopt, je komt er nooit bij die worst. Want je werk is nooit af. Mijn werk is nooit af. Ik hoop dat de opzieners van 010 niet kijken, maar mijn werk is nooit af. En die monniken zeggen, stop gewoon. Stop omdat je gaat eten. Stop omdat je gaat bidden. Stop omdat je gaat slapen. En morgen is er, wie weet, weer een dag. Nou, ik doe mijn best. Wat als er nou weinig te genieten valt? Wat als dat verhaal wat ik zei over onrecht, als dat jouw verhaal is? Wat als jouw leven er nu uitziet? Het ziet er eigenlijk niet uit in jouw gedachten, in jouw beleving. Misschien is je huwelijk gestrand. Of dat huwelijk waar je zo naar verlangde, die relatie, die kwam er nooit. Je bent je baan kwijt. Je bent ziek, chronisch ziek. Je bent al, ik weet niet hoe lang, depressief. Je lichaam laat je in de steek. Er kunnen zoveel dingen zijn. Kun je dan genieten met God? Nou, eerst, als dat jouw verhaal is, dan voel ik met je mee. Dan leid ik als het ware met je mee. En dan gun ik je zo dat je ondanks dat, en ik ga je niet beloven dat alles gerepareerd wordt. Dat is niet realistisch. Dat is niet wat de Bijbel belooft, dat het hier en nu allemaal gerepareerd wordt. Maar ik ga je wel beloven dat je vrede kunt vinden in God. En ik zeg het voorzichtig, want ik weet hoe gebroken sommige levens kunnen zijn. Hoe diep het kan gaan, al zo lang. En mijn hart huilt mee daarin. En toch durf ik te zeggen, strek je uit naar God. Wat je situatie ook is, strek je uit naar God. Hij belooft echt dat hij een hemelse vreugde en vrede in jouw hart wil leggen. Die kun je niet beredeneren. Want als je naar je leven kijkt, zeg je, Heer, hoe dan? Hoe kan ik in vredesnaam ooit genieten van u? U ziet toch hoe mijn leven eruit ziet? Ja, zegt God, dat zie ik. En dat ga ik ook herstellen op mijn tijd. En toch, ik geef je nu al om te genieten met mij. Filippenzen 4, opnieuw. Dat God al jouw gedachten en je hart zal behoeden in Christus Jezus. Dat is wat hij belooft. En dan bid ik voor je, dan hoop ik voor je dat je ook de kleine dingen kunt zien. Ik moest denken aan mijn moeder. Die is al heel lang geleden naar de Heer gegaan. En in de laatste maanden van haar leven ging ik een keertje met haar naar buiten. Zij in de rolstoel, ik duwen. Ik was 18. En ze zei, Is, ik heb zo gebeden dat ik in ieder geval voor mijn overlijden nog de bloemen zou zien opkomen. En ik dacht, yeah, right. 18 jaar, weten dat je moeder gaat sterven. Bloemen. Ik had sowieso niet zo heel veel met bloemen. Nu vind ik het prachtig als ik bloemen in bloei zie staan. En toen dacht ik, ma, alsjeblieft, waar heb je het over? Heb ik niet gezegd. Maar zij had een geheim. Zij kende dit geheim. Zij wist wat genieten met God was. Tuurlijk heeft ze haar strijd gehad. Wie zou het niet hebben als je zo jong ziek wordt en afscheid moet gaan nemen van je gezin en je man? Maar zij wist wat het geheim was in Christus. En zij leerde genieten. Zij kon vrede sluiten met hoe het ging. En dat is een geheim wat ik met me meedraag. Wat ik gezien heb bij haar. En dat gun ik je. Dat je, hoe zwaar je leven ook is, zo kunt genieten met God en van God. En als dit jouw verhaal is, dan is het allerbelangrijkste wat ik je mee kan geven. Kijk naar Jezus. Jezus wist zijn hele leven lang op aarde wat er zou gaan gebeuren. Hij wist wat hij zou gaan doen. Hij wist wat hem zou overkomen. Hij wist dat het daar zou eindigen. Aan dat kruis. Met alles wat eraan vooraf ging. Hij wist het. En hij wist het helemaal toen hij op 30-jarige leeftijd begon. En aan zijn 3-jarige rondwandeling begon. Waar hij Israël doorging en preekte en genas en doden opwekte. En het evangelie uitdeelde. En hij wist het. Eindigt daar. Nou, het eindigt daar niet. Want er kwam een derde dag. Amen. En waarom deed hij dat? Als er iemand is die wist wat genieten was in de hemel, waar hij de heerlijkheid van God zelf bezat, want hij was God en hij is God, dan is het Jezus. En Jezus zei, ik laat het allemaal achter me in de hemel. Ik kom naar de aarde. Ik daal af in de modder. Want ik wil dat zij allemaal genieten. Niet eventjes, maar altijd. Ik wil dat zij straks op een herstelde aarde leven. Waar alle tranen zijn afgewist. Waar het volmaakt is. Waar ze volmaakt zijn met God, met mij, met de Heilige Geest. Waar we hem kunnen zien zoals hij is. Dat belooft de Bijbel ons. Jezus was bereid om dat allemaal op zich te nemen, zodat jij kunt genieten. Jezus is onze garantie op herstel. We zeggen niet voor niets hoop, herstel en herleving. Niet alleen voor 0318, niet alleen voor 010, zelfs niet alleen voor Nederland. God belooft dat hij zijn hele schepping zal herstellen en vernieuwen. En waar ik dat zo mooi beschreven vind, en dat past ook heel erg goed bij Prediker, is in Jesaja 25. In Jesaja 25 zitten de volken aan tafel. Beeld je even in. Gaza, de Westbank. Oekraïne, Rusland. Syrië, Irak, Iran, Turkije, Libanon. Beeld je even in. Al die volken, ook verder terug in het verleden, die elkaar afgeslacht hebben, die elkaar wantrouwen, die elkaar naar het leven staan, die zitten daar aan tafel. Het is een beeld. Het moet anders wel een hele grote tafel zijn. Maar ze zitten daar aan tafel met heerlijk eten. En niet zo'n beetje ook. En geen B-kwaliteit. Nee, het is echt 5 sterren plus. Met heerlijke wijnen. En je kan daar niet verslaafd raken. Niemand wordt buitengesloten. Het is een volmaakte tafel. Het is een tafel die echt inclusief is. Waar iedereen aan mag die beleden heeft dat Jezus de Heer is. Het is een tafel, het is een plaatje dat zegt, alles wat nu kapot is, heel dat klimaat dat ontregeld is, of je het nou ontkent of niet, al die dingen die kapot zijn, al die volkeren die oorlog met elkaar maken, alle dingen die gebroken zijn in jouw leven. Lieve zoon, lieve dochter, zegt God, ik ga ze herstellen. En jij mag straks aan mijn tafel zitten. En eeuwig genieten met mij. En weet je wat? Ik gun het je vandaag al, zegt God. Je mag vandaag al genieten met God. Ik kan niet wachten op Jesaja 25. Ook voor het weerzien met alle mensen waar ik afscheid van moest nemen. Maar vooral aan tafel met God, met hem als gastheer. Woe! Man, fantastisch toch? Geniet met God, van God en deel het uit.